Gemeente namens de kerkenraad heel hartelijk welkom in deze dienst. Er zijn verder geen aankondigingen dan alleen de collectes die voor de preek worden gehouden. De eerste is voor Israël. In verband met Israëlzondag neem ik aan een instandhouding eredienst. En de derde collecte voor het kerkgebouw. Wordt aanbevolen. Laten we deze dienst ook aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en trouw blijft tot een eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen tot lof van onze God uit Psalm 118. Het eerste vers: laat ieder zeer een goed eind loven, want goed is de oppermajesteit. Gemeente, beleiden wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we ook op Psalm 118 het tweede, om samen met Israël Gods goedheid te loven, die duurt in eeuwigheid. Laat die God vrezen, hem nu loven en zeggen, roemt Gods majesteit. 2 van 118. Beleiden wij dan ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we ook samen bidden om de aanwezigheid van de Geest van God. Laten we bidden. Heer onze God, het is goed om hier te zijn en om uw naam te loven. Te loven samen met Israël, wat eeuwenlang de lofzang heeft gaande gehouden. Lofzangen die we vandaag nog zingen over uw goedheid en over uw trouw. Dat u de eeuwige God bent, de schepper van alle dingen. Dat u de onderhouder bent van alle mensen, ook van ons. Dat wij uw lof mogen zingen omdat uw goedheid voortduurt door de eeuwen heen. En u mensen telkens weer wil ontmoeten, bij u wil brengen en bij u roept. Zo roept u ons ook vandaag om hier bij elkaar te zijn op deze zondag. Om u te loven en te prijzen voor wie u bent en voor wat u doet. Om ons in herinnering te brengen uw grote daden. Om ons te binnen te brengen de grootheid en de diepte van uw trouw. Trouw naar mensenkinderen, mensen zoals wij. Die ook moeten erkennen dat ze heel vaak ontrouw zijn. Dat we zo weinig geneigd zijn en ons zo weinig geroepen weten om u te loven en te prijzen. Met onze woorden en soms al heel niet met onze daden. Omdat we zo vaak laten zien dat wij u vergeten zijn. Heere, vergeet ons niet. Wees bij ons in deze dienst. Laten de woorden van u weer opengaan. Laten ze tot leven komen en kracht hebben in ons leven. Wilt u daarom uw Heilige Geest aan ons geven. Die geest van u die uitgegaan is over heel deze wereld. Om op alle mogelijke plekken het heil van Christus te doen horen. Mensen harten te overwinnen en op de weg van hem te brengen. Wees zo ook vandaag in ons midden. Het is immers uw belofte dat u daar bent waar in uw naam bijeen gekomen wordt. Zo zijn wij bijeen. Wilt u ons vervullen, o Geest van God, opdat wij de stem van het woord mogen horen. Dat u in ons leven mag binnenkomen, ons zal aanraken, bemoedigen, voorthelpen, aan u verbinden, zicht geven op de genade en dieper aan u verbinden. En ook aan elkaar. Zegen ons dan in deze dienst en weer alles wat ons kan hinderen met de kracht van uw geest. Zegen ons ook als wij zingen dat de psalmen van binnen geboren mogen worden. Als liederen van toewijding en overgave aan u. Wilt u onze psalmen, ons zingen aannemen als ons dankoffer, als ons lofoffer aan u. En wilt u onze gebeden horen. We willen straks voorbeden doen voor uw kerk en voor uw wereld. Wij bidden u om dat gebed. Uw geest leert immers bidden met een diep verlangen naar uw toekomst. Schenk ons uw gebed. Ook dit gebed wil dit verhoren. We zijn hier bij elkaar gekomen op deze zondagmiddag om opnieuw voor de tweede keer misschien wel de woorden van u te ontvangen. Wil het bij ons zijn en ons in alle dingen zegenen met de kracht van uw genade. Zo bidden wij pleitend, niet op iets van ons, maar hoor ons en verhoor onze beden. In de naam van hem die we beleden hebben, de zijn, de zoon van u, hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanavond is uit de profetie van Hosea. En ik wil daar lezen hoofdstuk 11, Hosea 11. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen en hij nam hen op zijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen. En ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Maar zij weigeren zich te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden rondgaan en het zal zijn grendels vernietigen. en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. En zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk noemt men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama en met u doen als met Zebuïm? Mijn hart keert zich in mij om, al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens, de heilige in uw midden, en in de stad zal ik niet komen. En zij zullen achter de Heere aangaan, hij zal brullen als een leeuw, ja, hij zal brullen en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. En zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover de woorden van onze God, zalig die te horen en daarmee te leven. Ik wil een paar lijnen uit dit gedeelte trekken voor vandaag. En dat spitst zich een beetje toe in die hele bijzondere woorden in vers 9, 9b. Want ik ben God en geen mens, de heilige in uw midden. We nadenken over deze wonderlijke tekst in het verband van de tekst gedeelte. En het is ook vandaag Israëlzondag, dus het zal ook ze nu dan even noemen. Ik zal er niet te veel over zeggen, dat is waarschijnlijk vanmorgen al gedaan. Maar ook deze tekst wordt natuurlijk door Israël gelezen als een buitengewoon hoopvolle tekst. Dat God trouw is aan zijn verbond en hij hen zal redden. Wij passen deze woorden natuurlijk ook toe naar ons. Wij zingen uit Psalm 5 en dat doen we uit de versie van Weerklank. En dan moet het zijn vers 1, 3 en 5. O Heer, wil mijn woorden horen. Laat mijn zuchten niet ontgaan. Israël hoort deze tekst ook in een moeilijke context, in een moeilijke tijd. Zij verlangen naar hulp. En in vers 3 van Psalm 5 gaat het over het feit dat God de zonde haat. Dat vind je ook in Hosea 11. De toorn van God, die wordt opgeroepen. Gij haat het goddeloos begeren. Geen drieste dwaas verdraagt het licht als gij op hem uw ogen richt. Maar ook het vijfde dan in deze versie. Maar ik zal dankbaar binnentreden, het heiligdom aan u gewijd. Dankzij uw goede tierenheid. Ik zal met ootmoed mij bekleden in mijn gebeden. In de tegenwoordigheid van God komen zij in deze psalm ook weer terug. Dus psalm 5, 1, 3 en 5 ter voorbereiding op de verkondiging. Gemeente Den Haag amen op de verkondiging, zingen wij Psalm 89, het tweede, over het vaste verbond. De trouw van God wordt daar bezongen en ook het vierde. God is groot en geducht, wie kan hem evenaren, maar grootmachtig, alles overtreffend, ja eindeloos is in vermogen. Uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. Het vierde, ook van 89. Gemeente, jongelui, jonge meisjes, jongens, zijn er gelukkig ook nog een paar. Ik weet niet hoe het voor jullie vroeger ging, of nog gaat, thuis. Zo na het eten. Dat je wat moet doen. Nou, dan gaat het vaak zo, is mijn herinnering. Ik heb het gisteren al gedaan. Nu is hij, of zij. En ik ben eigenlijk altijd degene die het moet doen. Nou zo, strijden, hè? Strijd in huis rond de tafel. En dan je moeder, ja, moet je eens kijken wat ik altijd voor jou doe. De hele dag, de hele week. Zo ging het vroeger, zo gaat het natuurlijk nu niet meer, toch? Nee. En dan het ergste is natuurlijk als je vader dan ook nog binnenkomt. Zo praat je niet tegen je moeder. Wat denk je wel? En dan eindig je boven. Allemaal heel vervelend. Het is niet zo erg natuurlijk dat dat een keer gebeurt. Het kan wel heel vervelend worden als het steeds gebeurt. Die strijd en die vervelende momenten. Daar komen we straks nog wel even op terug. In de toepassing zou ik maar zeggen. Maar dit beeld van die verhouding tussen ouders en kinderen, tussen een moeder en een kind, is wel het beeld wat in Hosea 11 achter de woorden ligt die we hebben gelezen. Je zou kunnen zeggen, in de Hosea 11 laat God zich van zijn moederlijke kant zien. De tekst die we hebben gelezen, vooral dat eerste deel van hoofdstuk 11, is best wel een beetje ingewikkeld. Je ziet daar allerlei schuin gedrukte woorden. Dat betekent die staan niet in de grondtekst. Daar is heel veel in deze tekst weg. Wat niet is overgeleverd. En dat roept vragen op rond de vertaling. Het roept vragen op over die verwonderlijke overgangen van ik naar hij. Die persoonsvorm die verspringt. Het beeld dat een beetje verspringt van een moeder met een kind in het begin. En van een boer met zijn vee aan het eind. Maar in deze beelden en in deze wat lastig te lezen tekst is dat beeld van die moeder wel helder. Het is een moeder met een kind. Die ze van ver heeft gehaald. Misschien was het wel gevallen en had het pijn geleden. En het moeder heeft het kind op haar armen genomen. Of die vader, ik denk die moeder. En heeft dat kind op haar armen gedragen. Hij heeft het getroost. Hij heeft de touwen waarmee het verward was geraakt, de dingen die het bezeerd hadden, heeft zij van dat kind af weggenomen. Ze heeft het vrijgemaakt. Het heeft zelfs de druk die op het kind lag opgetild en het vol ontferming eten en drinken gegeven. Dat is een beetje het beeld wat ik lezend uit 1 tot en met 4 opdiep. Een moeder met haar kind. Een beeld dat door Hosea gebruikt wordt om de zorgzame relatie tussen Israël en hun God te verbeelden. God had Israël als een moeder horen huilen in Egypte. Ik heb jullie geroepen, jullie gehoord en jullie tranen gezien. Staat er talloze keren in het Oude Testament als het gaat over de situatie van het volk Israël in Egypte. Ik heb jullie geroep gehoord. Ik heb me over jullie ontfermd. Ik ben naar jullie toegekomen. Ik heb jullie in mijn armen genomen. Ik heb jullie door de Dode Zee heen gebracht in de vrijheid op weg naar Kanaan door de woestijn. Exodus 19 gebruikt God voor hetzelfde gebeuren het beeld van de arend die zijn volk, zijn jongen, draagt. Ik heb jullie op arendsvleugelen gedragen door de woestijn en naar mij gebracht. Ik heb jullie op mijn armen genomen, jullie vastgehouden. Ik heb jullie juk weggenomen, de banden gebroken. Ik heb je eten gegeven. Als manna uit de hemel is het op jullie weg neergedaald. Ik heb jullie water gegeven uit de steenrots. Ik heb jullie geen ogenblik alleen gelaten. Ik heb je bij de hand genomen en je leren lopen. Mooi. Mooi beeld. Misschien ook wel een beeld als wij met Israël meelezen. Als kerk van het Nieuwe Testament. Om ook even in herinnering te roepen. Hoe is Gods weg geweest met u en met jou? Heeft hij zich ook niet in ons leven, niet elke dag misschien zichtbaar, maar toch bij allerlei momenten laten zien als degene die voor ons zorgt? Die je misschien door diepe dalen heen heeft gedragen en vastgehouden. Die in elk geval over je heeft ontfermd. Is het wonder dat in het Nieuwe Testament de doortocht door de Dode Zee, de Rode Zee, door Paulus wordt gezien als een beeld van de heilige doop. Opgenomen in zijn handen. Door hem bij name genoemd. Heeft God zich over u en over jou en over mij ontfermd. En hij heeft ons eten en drinken gegeven. Geestelijk, zeker. Zoveel momenten waarin we zijn stem hebben gehoord. Uit de kinderbijbel, in de kerk, op de club. Zomaar, thuis en elders. Maar ook als het gaat over ons dagelijks bestaan. Waarin hij ons heeft gedragen. Ze kregen in de woestijn ook niet alleen maar geestelijk voedsel. Ze kregen ook gewoon manna en water om te drinken. Heeft God zijn zorg niet over ons uitgestrekt, zoals over Israël? Je zou het soms kunnen vergeten. En daarom dit beeld. Om er weer even aan te denken. Wat heeft God voor jou en mij gedaan? En gelijk met die vraag, helemaal verweven met dit beeld van de moederlijke zorg van God over Israël en over ons, is dat beeld van verzet. Ja, dat past ook wel bij die moeder en een kind. Je zou dat ook kunnen denken als die moeder voor een kind zorgt en je gaat eens even winkelen, om het zo maar te zeggen. Dan loop je in een drukke straat, er vliegt van alles om je heen, dan hou je dat kind stijf vast. He? Nou, hoe doet dat kind dan? Het is al de tijd aan het trekken. Want die wil liefst ook daar waar het gevaarlijk is, zijn eigen weg gaan. Dat zit er al jong in, zou men zeggen. En op een of andere manier wordt het ook nooit beter. Dat verlangen om zelf je weg te bepalen. Los van je vader en je moeder. Los van de mensen om je heen. En ook los van God. Tenminste, dat is wel het geval met Israël. Vanaf het allereerste begin in hoofdstuk 11 weeft de profetie die lijnen doorheen. Hoe meer ze geroepen werden, of hoe je dat ook vertalen moet in vers 2, hoe meer ze weg wilden lopen. Hoe meer God hen had gegeven, hoe meer ze dachten dat ze het zelf hadden georganiseerd. En dat de afgoden hen hadden geholpen, de Baals en de anderen, die brachten zij dank en reukoffers. Als God hen zorgde, ze zagen het niet, dat ik ze genezen had. Dat ik ze had aan op mijn armen had genomen en hen had gedragen door de woestijn. Zij zagen het niet, dat ik het was die hen bevrijd had. Maar ze zagen dat juist als gevangenschap. Als ik hen eten gaf, prezen zij de ander. Ja, zoals het zomaar ook vaak in dit leven kan gaan. We zoeken onze eigen weg. Maar voor hier en voor nu is het misschien toch vooral van belang om eens ook even na te denken over die vraag hoe wij dan om zijn gegaan met de trouw van God in ons leven. Of je dat ook een beetje waardeert. Naar waarde schat. Of dat wij ook veel liever onze onafhankelijkheid vieren, onze autonomie hoog houden en onze eigen weg willen gaan. En dat wij de dingen die God aan ons heeft gegeven niet aan hem toeschrijven, maar aan onszelf. En dat wij ons vertrouwen niet op hem stellen die ons heeft gekend en met ons meegegaan is in ons leven, maar ons vertrouwen stellen op anderen. Op andere goden en de dingen die het doen in deze wereld. Vraag het over of wij de God die zich aan ons heeft verbonden in ons leven, van ons kindsheid af, of we die God nu ook daadwerkelijk respecteren en eren. En misschien zeg jij of u vandaag hier in de kerk, ja, dat doe ik. Dat is mooi. Dat moet je vieren. En wie zou jij of u daarvoor dan eren? Als je leven daadwerkelijk aan hem is toegewijd. Als je eerlijk zou kunnen zeggen vanavond, ja, maar dat losrukken, dat ligt wel achter me. Ik heb geleerd om Jezus na te volgen, om hem in het oog te houden, dan moet je daarvoor God danken. Want de werkelijkheid is natuurlijk dat dat o zo gemakkelijk misgaat. Dat zie je immers in het leven van Israël, hoe zij dat op alle mogelijke manieren hebben gedaan. Hoe zij zich aan God hebben onttrokken. En telkens weer hebben dat ze dat volgehouden. Dat is de klacht van God in hoofdstuk 11, vers 7. Mijn volk volhardt daarin. Het is niet één keer, maar zij doen het bij voorduur, afkerig van mij te zijn, zich lostrekken van mij. En soms lijkt het wel eens anders. Dan roepen ze naar mij, als ze in de nood verkeren, dan hebben ze me nodig. Maar ze roemen, zij eren mij niet met hun woorden en met hun daden. Het blijft maar fout gaan, ondanks oordelen, dat ik ze niet naar Egypte maar naar Assyrië laat gaan, dat er straffen over hun weg zijn gekomen, ondanks alles, met het goede en het kwade wat ik hen heb aangedaan. Zij geven geen gehoor, zij blijven kiezen voor hun eigen weg en roemen mijn naam niet. Misschien dat punt dat wij daar ook wel iets van herkennen. Van die blijvend telkens weer losraken van God. Nou, en een van de mooiste wendingen vind ik zelf in de Bijbel. Sommige psalmen kom je dat soort wendingen ook tegen. Maar hier is het ook wel heel indrukwekkend. Als je dat beeld van die moeder en dat kind ziet en het kind dat zich losrukt en het opgroeien zijn eigen weg gaat. Dan vers 8. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? Hoe zou ik u uitleveren, Israël? Zal ik u maken als Adama en met u doen als met Zebuim? Zal ik er een punt achter zetten? Na al dat getop, na al dat pogen van mij om ertoe te doen in uw leven. Zal ik dan maar een streep zetten? Het is nou eens afgelopen. Zal ik u maken als de steden van Sodom en Gomorra en u wegdoen van deze aarde? En dan staat er een tekst, dat lijkt alsof God schrikt van zijn eigen woorden. Het is menselijk gesproken natuurlijk van God, hè? Maar toch, ze zijn er des te indrukwekkender door. Mijn hart keert zich in mij om. Als ik alleen maar aan de gedachte denk dat ik je zal wegdoen en los zal laten. Dat ik je niet meer over je zal ontfermen. Dat ik je zal laten gaan op de weg die je zelf hebt gekozen. Als ik daaraan denk, dan wordt mijn medelijden opgewekt. Want ik weet de weg die je dan gaat, die eindigt niet op een goede plek. Maar die wie God verlaat, die eindigt ook in een weg, een doodlopende weg. Als ik daaraan denk, zegt God, dan word ik diep geraakt in mijn hart. En dan gaat mijn hart spreken. Het is toch mijn kind. Ik kan hem niet loslaten. En dan de vers 9. Zo'n bijzondere toon die aangeslagen wordt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Het is wel door jullie opgewekt om jullie te gronden te richten. Het kan haast niet anders. Alles roept om het einde. Om een definitieve streep, een punt te zetten achter een geschiedenis van ongeloof en van afval. Een punt te zetten. Maar ik zal het niet doen. Het is alsof God zegt, ik heb mijn emoties in de hand. Ik verlies niet mijn zelfbeheersing. Ik zou het bijna doen, maar ik ben gelukkig God en geen mens. Ik kan het nog vasthouden. Als ik een mens zou zijn, dan zou mijn toorn al lang zijn uitgestort en losgebroken. Dan zou ik als een verwoester mezelf hebben leren kennen, laten zien. Maar ik doe het niet. Ik grijp het vast. Ik hou het vast. Ik laat het niet gebeuren, want ik ben God. Je ziet het voor je. Zoals die moeder, dat kind, wat doorlopend, eindeloos, ook in het opgroeien, het groter worden, eigen wegen gaat, los van haar. Je voelt je zo ontzettend machteloos, je toorn groeit, je verliest je zelfbeheersing. En je zegt dingen die je nooit had moeten zeggen. Maar ik ben God, zegt God, ik doe dat niet. Ik blijf. Mijn liefde blijft het winnen. Mijn hart blijft spreken. Ik ben God en geen mens. Ja, als je dat even doortrekt, ook naar het Nieuwe Testament, dan spreekt zo'n tekst ook weer zijn eigen taal. Je zou kunnen zeggen, die toorn die God zo diep heeft ingehouden, is wel opgeroepen. Het vraagt wel om een antwoord. Ik wil er niet te veel theologie in lezen. Maar mag je er misschien toch niet in lezen dat God voor zichzelf een lam ten brandoffer heeft voorzien? Dat hij zijn toorn naar zijn zoon, die hij heeft lief gehad, ook zo heeft lief gehad. Met die eeuwige liefde, als de vader eeuwig zijn zoon heeft bemind. Dat hij hem heeft overgegeven om de toorn op hem te leggen. Om het met het avondmaalsformulier te zeggen, zodat mensen die toorn hebben opgewekt vrij uit mogen gaan. Toch? Dan wordt het ook nog meer en heiliger van, zou ik bijna zeggen. Dat die toorn van God en die woede die is opgewekt door mensen op de ander is neergedaald. En wij mogen vrij uitgaan. Dat wordt ons in dit gedeelte ook weer voorgehouden. Zo is God. Onbegrijpelijk. En oneindig in zijn trouw en in zijn liefde. Ik zal niet komen in de stad. Moet je even voorstellen. Die stad Jeruzalem die hem zo in het noorden, Israël en de steden, Samaria, waar hij zo was ontheiligd. Dat hij zegt, ik kom niet in die steden van Efraïm om Efraïm te verderven. Maar ik zal de heilige in uw midden zijn. En hier het woord de heilige in uw midden wil ik vandaag vooral even lezen met Luther. als degene die heiligend aanwezig is in uw midden. Want als we bij dat woord heilig in uw midden denken aan een God die zijn toorn heeft ingehouden. Ja, dan en we denken dan aan de toornende, de geweldige, de vlekkeloosheid van God. Waarvoor wie we niet kunnen bestaan, hoe zouden we dan bij hem komen? Nee, hij is de heilige in uw midden. Degene die heiligt. En het heiligen in het Oude Testament is eigenlijk heel erg eenvoudig. Dat is niet ingewikkeld. Al wat je moest doen om iets te heiligen in het Oude Testament, was het om het naar de tempel te brengen. En als het aangeraakt was door het heilige, was het geheiligd. Dus je had er nou een kookpot, die had je al heel vaak gebruikt. En nu gaf je hem aan de tempeldienst en dan kwam hij in de tempel en één keer was hij heilig. Alles wat door het heilige wordt aangeraakt, wordt geheiligd. In Gods dienst genomen. Weer bij hem teruggebracht. Alles wat eraan gekleefd heeft, is daarmee verdwenen. Al het oude is voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw geworden. Want het is in Gods tegenwoordigheid door hem aangeraakt. Prachtig. En dan kun je van ver komen. Ja, dat staat ook in het slot van Hosea 11. Ik zal roepen als een leeuw. Nou, misschien weet u dat ik graag in Afrika kom en dat ik vaak wel een leeuw heb horen roepen in het donker. Dat is geweldig. Dat vind ik geweldig, echt waar. Dat zou je ook geweldig vinden hoor. Het is echt geweldig. En je hoort het van ver. Die majestueuze roep van de leeuw. En je geeft attentie. Hij spreekt. En ze komen van ver. Dit wat was afgedwaald tot ver in Egypte. Of in ver in het noorden, oostelijke richting van Israël en Assyrië. Als de leeuw brult, zullen ze komen. Bevend, jawel. Klein in zichzelf. Maar ze komen in het midden van de stad om daar te wonen. Waar hij is, ze worden geheiligd, in zijn dienst genomen, aangeraakt. Geweldig beeld. Van de trouwende en de genezende kracht van de tegenwoordigheid van God. En dat doen we hier ook. Dat doen we hier ook. Om de stem van God weer even te horen. Hij spreekt. En wat zegt hij niet? Hij wil het niet even niet hebben over de toren die u en ik hebben opgeroepen. Hij spreekt vandaag nog steeds de taal van de trouw van zijn verbond. Dat hij uitnodigt om bij hem te komen. En bij hem te blijven. Ah, je bent nog niet heel ver afgedwaald, je zit ook nog in de kerk. Maar misschien voel je je van binnen wel een beetje vervreemd van hem. Die zit wel aan de rand. Oh, die staan er ook nog in, die aan de zee wonen, aan de oever. Nou, dat is Noordwijk, denk ik. Dat is inlegkunde. Maar dat is er wel. Er is een diep verlangen van God dat als we vervreemd zijn van hem, dat we worden teruggeroepen. En al wat je hoeft te doen, is je bij hem te voegen. En als je bij hem voegt en hij is in ons midden, dat geloven wij, dan heiligt hij ons. Dan valt zijn schaduw over ons. En dan worden we in zijn kring opgenomen. Daar in die gemeenschap van hem mag je dan wonen. De heiligende God, God en geen mens. In Christus Jezus zijn toorn niet alleen ingehouden, maar zelfs weggenomen. In Jezus Christus deze openheid, niet alleen voor Israël, maar ook voor ons, voor u, voor jou, voor mij. Om bij hem te zijn en ons aan hem over te geven, aan de trouw van hem, onszelf toe te vertrouwen. Dat is de verkondiging van het evangelie. Dat is waar Israël het vandaag voor moet hebben, ja. Ook zij zullen het moeten hebben van deze trouw van God in de tijd waarin zij leven. Zij zullen ook moeten komen maar op de plek waar de Heilige woont in hun midden. Die zich in Jezus Christus ook geopenbaard heeft als hun Messias. En zich door hem laten heiligen en in zijn dienst laten nemen. Maar wij ook. Voor het eerst en telkens weer. Want dat vind ik wel heel interessant in het Oude Testament. Deze trouw van God, die openbaart zich telkens weer. Het is die eeuwige moeder die zich ontfermt over wat is afgedwaald. Wat hoort als ze wordt geroepen en pijn wordt geleden. Die draagt als je niet verder kan. Die je aan de hand neemt om je vast te houden. Hij blijft dezelfde. En ja, zij houdt, of hij houdt haar toorn, zijn toorn in. En blijft in uw midden als de heilige die u wil heiligen. Ja, en dan mag je ook meedoen. Dan mag je ook meedoen. Want als je geheiligd wordt, ja, dan word je ook een beetje zoals hij. Zoals Paulus dat later zal zeggen, wees dan navolgers van God. Je mag ook zeggen, wees dan navolgers van Jezus Christus. Want wat wij hier van God ontdekken, wat hij in de geschiedenis van Israël heeft gedaan, wat hij ook in het midden van de gemeente doet en wil doen en wil zijn, dat is ook iets wat wij mogen worden. En vandaag zou ik misschien alleen een lijn met dat voorbeeld waarmee ik ben begonnen, dat willen aanhalen. Dat wij niet meer die dingen zouden zeggen die bezieren en kapot maken. Dat wij geen kinderen, jongelui en wie dan ook zouden zijn om dingen te zeggen waarvan we zelf weten dat ze niet helemaal waar zijn. Dat je ze alleen maar zeggen wil om je punt te maken. Dat wij een beetje als ouders en als mensen die zijn rollen in deze wereld innemen en verantwoordelijkheid dragen, niet meer zo snel onze zelfbeheersing verliezen. En dingen gaan zeggen die dingen stuk maken. Dat hoort er ook bij. Als God zelf, even naar ons toe, zich zo diep over ons ontfermt, dat hij zijn toorn inhoudt en niet laat spreken, maar van genade spreekt, zelfs voorbij elke denkbare menselijke grens, en zich over ons ontfermt en ons in zijn nabijheid terugbrengt, dan zouden wij ook zulke mensen moeten zijn. Die niet door onze spreken toren oproepen. Dat kan. Wij kunnen door dit wat we zeggen en doen. En jongelui, jullie kinderen weten dat ook heel goed. Je kunt dingen zeggen waarvan je echt wel weet dat je moeder of je vader of wie dan ook daar kwaad om wordt. En heb je er dan last van als je ze toch zegt? Toren oproepen. Mensen kwaad maken. Dat kunnen wij goed. Israël deed dat ook. Dan kunnen wij naar God, maar kunnen wij ook naar elkaar. Elkaar kwaad maken. En anderen kunnen dan weer hun zelfbeheersing verliezen. En daar zo op reageren dat dingen niet heel worden, maar stuk gaan. En je zou het ook zo kunnen zeggen, als God zegt, ik ben in staat om ondanks al uw falen mijn toorn in te houden, mijn zelfbeheersing niet te verliezen, maar in Jezus' naam u eindeloos genadig te zijn, dan moet jij dat ook doen. Je zelfbeheersing bewaren. In het voetspoor van Jezus gaan. Geen kwade dingen zeggen. Ook heilig zijn. Wat zou het fantastisch zijn als alle christenen in deze wereld, te beginnen hier met ons, als wij heiligende mensen zouden zijn. Dat andere mensen daardoor geheeld worden, heiligen. Dat ze heel maken. Dat ze heil brengen, heelheid. Iets goeds laten zien om ons heen. Niet stuk maken door woorden en door onze daden, maar heel maken. Dan lijk je een beetje op God. zoals hij zich ook in Jezus heeft laten kennen. Als degene die heelt en draagt en redt. Dat is onze uitdaging. Als God zo is. Ik sprak er eerder over, er zei iemand in de kerkenraad, die zei, ja, dat is net zoals in de gelijkenis. Dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk zo. Die gelijkenis die Jezus vertelt van degene die veel vergeven is. En dan komt hij buiten en is iemand die heeft een kleine geitje gedaan. En dan draait hij hem half de nek om. Dat is eigenlijk hetzelfde. Als God de heilige in ons midden is en ons heiligt en heel maakt, geneest, redt, draagt, voedt, alles doet, dan moeten wij ook een beetje zo worden. Dat is onze roeping. En dan weet ik ook wel dat dat niet een eenvoudige toepassing is. Nee? Omdat we daar ontzettend makkelijk weer in tekort schieten met onze karakters. Dan heeft de een meer last van de ander. En dank God als je niet zo'n karakter hebt die overal bovenop vliegt. He? Want dan maak je door je karakter zoveel dingen stuk. Maar ook ondanks dat, kan Gods helende genade is er dan ook weer. Om te zeggen tegen hem dat het dan mis is gegaan en je weer te laten genezen. Zodat hij weer verder groeit. Zodat iets in ons leven van hem zichtbaar wordt. Zodat er ook uit ons leven die roepstem uitgaat. Zodat anderen die zijn weggeraakt, de weg terug weten te vinden. En dat ze zich weer bij hem zullen voegen. Kijk, God was heilig, de priester was heilig. Wat God was aangeraakt, werd geheiligd. Wat door de priester werd aangeraakt, werd geheiligd. Zelfs als de ene pot door de heilige pot werd aangeraakt, werd die andere pot geheiligd. Lees het Leviticus. Zo mogen wij ook heiligend en helend in deze wereld zijn. Aanraken. Niet stuk maken, maar heel maken. Zodat Gods naam, als degene die in ons midden is verschenen, als God in geen mens, met een eindeloos geduld en zelfbeheersing, om Jezus wil zich over ons heeft ontfermd en de Heilige is in ons midden. Amen. Met laten we samen God danken en ook voorbeden doen. Heer onze God, ook nu komen wij terug bij u. Om uw naam dank te zeggen voor wie u bent. Dat u de oneindig getrouwe bent. Die door heel de geschiedenis heen zich aan uw volk Israël als de getrouwe hebt laten zien. Ondanks alle ontrouw die aan hun kant lag. Ondanks al uw spreken en uw roepen, die telkens weer beantwoord werd ook in een volharden in afkeer van u, in een zich losrukken van u en gaan op eigen wegen. En Heere God, daaraan, dat past ook bij ons. U hebt ook in uw trouw en in uw genade zich over ons ontfermd. U hebt zoveel van uzelf in ons leven laten horen en laten zien. En wij vergeten die dingen al zo gemakkelijk. En schrijven ze toe aan onszelf en aan anderen. Vertrouwen niet u op u, maar op de dingen die we zelf hebben gemaakt. Ons eigen denkbeelden en afgoden. En wij rukken ons zo vaak los. En gaan dan onze eigen weg. Wij willen u vanavond hier in de kerk aanbidden. Dat u zo getrouw bent. Dat u uw toorn niet uitstort, maar inhoudt. Dat u telkens weer van genade wil spreken. Dat u zelfs in Jezus Christus zo ver bent gegaan. Dat u die toorn op hem hebt doen neerkomen. Opdat mensen die uw toorn hadden wakker geroepen, vrij uit mogen gaan. O Heere God, hoe groot, hoe onbegrijpelijk diep is uw liefde en uw genade voor mensen. En vanavond willen wij ons dan ook daarom opnieuw aan u toevertrouwen. Neem ons leven in uw handen. Raap ons op waar we waren gekomen. Draag ons op uw armen en geef ons eten en drinken. Houd u ons vast, ga met ons mee en blijf onze God, de Heilige, in ons midden. Heilig ons dan ook. Schenk ons uw geest, wat we door uw geest geleid leven mogen voor u. Dat er in ons leven iets mag zichtbaar worden van de dingen van u. Dat we elkaar en anderen niet meer kwaad willen maken, maar in liefde willen ontmoeten. Dat wij geen dingen meer zeggen die afbreken, maar dingen gaan zeggen die opbouwen. Niet breken, maar helen. Dat wij in ons leven zo, aan elkaar verbonden, uw weg zullen mogen gaan. Wees zo met allen die daar ook mee worstelen, ook in de gezinnen, waarin soms dingen zo hopeloos uit de hand kunnen lopen, omdat we onszelf niet in de hand hebben. Heere, geef met uw geest dat we andere wegen mogen ontdekken. Wilt u dan daarbij zijn en ons vasthouden? Wees ook met hen die misschien ook andere wegen zijn gegaan en keuzes hebben gemaakt en losgeraakt zijn van u. Uw trouw is oneindig groot. Uw liefde overwint alle dingen. Roep hen. Laat hen de stem van u opnieuw horen. Of laten de woorden van u van binnen in herinnering komen. Opdat ze de weg naar u mogen terugvinden en heilig hen. Raak ze weer aan. Neem zonder uw woorden. Zo bidden we voor deze wereld. Een wereld vol van afval en afkeer. Vol van mensen die uw naam niet kennen en eigen beelden dienen. Laat uw stem horen tot aan het einde van de aarde. En zegen daarom alle zendingen en evangelisatie wereldwijd. Laat uw naam verkondigd worden. Doe mensen tot het licht komen en in het licht wandelen. Zo bidden we voor uw kerk. Zo bidden we ook voor uw wereld. Waarin zoveel mensen gevallen zijn. Waar zoveel pijn en verdriet wordt geleden. Zoveel mensen die alleen zijn gelaten. Ontfermt u zich ook over hen. Op grond van het feit dat zij toch ook kinderen zijn door u geschapen. Ontfermt u zich over deze wereld en laat het licht zijn. Zo bidden we voor uw toekomst. Laat uw toekomst komen. Want dat zal een wereld zijn waar iedereen op zijn plek zal zijn. Door u gedragen zal ingaan in de heilige stad. Daar zult u zijn alles en in alle. En daar zal de vrede van de stad nooit meer gebroken worden. Heren, laten we in dat verlangen en die uitzicht ook leven. En teken zijn van u. Zo bidden we voor u om uw zegen over de week die komt. En alles wat op ons wacht. Het werk wat we moeten doen. Studie, school, thuis, wat we ook doen. Wat ons op de weg ook mag ontmoeten. Heren, geef dat wij u zullen ontdekken als degene die met ons meegaat en ons niet alleen laat. Laat ons leven ook van elke dag aan u toegewijd zijn. Heren, zo bidden wij u. Wij danken u in het besef dat wij afhankelijk zijn van u en dat het uw genade is die ons verder brengt. Wij danken u dat u het ons laat weten dat u zo bent. Hoor ons dan en neem onze dank en onze lof aan. In de naam van hem die gekomen is als uw Zoon in deze wereld en onze Heere. Amen. Ik weet, onze slotzang is uit Psalm 68. En we zingen daarvan het tweede over de blijdschap en de vreugde om door hem geleid te worden en bij hem te horen. Zijn naam is Heer der Heren. En ook het vierde vers, ook wat er ook gebeurt, dat wij weten van Gods trouw. Het vijfde vers, dat wij mogen zingen van de ontfermer van Israël. 2 en 5 van 68.
Thank you.
Gemeente, verheft uw harten tot God en draagt met u mee en draagt ook uit zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.